Oké, het is 8 uur. Iedereen is aanwezig. Ik zal voor om te beginnen. Iedereen welkom op de gemeenteraad van 20 mei 2026. Het eerste puntje op de agenda is het goedkeuren van de notulen van de zitting van 18 maart 2026. We zijn hier over opmerkingen. Ja. Wie keurt dit goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 2, C4, algemene jaarvergadering van 11 juni 2026. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. Wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 11 juni 2026 en hiervoor goedkeuring te verlenen. Zoals Charlotte van de Moorten en plaatsvervanger Rita Del Motte zijn verhinderd en zullen verontschuldigd worden. Wie keurt dit goed? Dus unanieme goedkeuring. Punt 3, WVI, algemene vergadering van 10 juni 2026. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. Wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 10 juni 2026 en hiervoor goedkeuring te verlenen. Céline Bakeland zal deze taak op zich nemen. Wie keurt dit goed? Unanieme goedkeuring. Punt 4, Fluvius West, algemene vergadering van 9 juni 2026. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. Wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2026 en hiervoor goedkeuring te verlenen. Rita Del Motte zal onze gemeente vertegenwoordigen. Wie keurt dit goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 5, DVV Midwest, aanduiding van vertegenwoordigers. Er wordt ons gevraagd een vertegenwoordiger en plaatsvervangend vertegenwoordiger aan te duiden voor de algemene en buitengewone algemene vergadering. Er wordt voorgesteld om Gunter Siemens aan te duiden als vertegenwoordiger en Stijn Mans als plaatsvervangend vertegenwoordiger. We zullen hierover nu geheim stemmen. In verband met Midwest werd er gevraagd om een extra punt toe te voegen in de bijlages om de burgemeester toe te voegen aan de Raad van Bestuur. De vraag kwam vanuit
voordracht,
ja. Nee, dat er nog later bijgevoegd is. Ja. Voor de voordracht van Gunter zijn er 10 ja-stemmen, 1 nee-stem en 8 onthoudingen. Dus Gunter wordt goedgekeurd. Stijn, zijn er ook 10 ja-stemmen, 1 nee-stem en 8 onthoudingen. Ook Stijn wordt goedgekeurd als plaatsvervanger. Punt 6. DVV Midwest, algemene vergadering van 2 juni 2026. Goedkeuring agenda en vaststelling van het mandaat. Wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 2 juni 2026 en hiervoor goedkeuring te verlenen. Na de stemming bij het vorige punt is er duidelijk geworden dat Gunter Siemens onze gemeente zal vertegenwoordigen. Maar de burgemeester gaat nog eens het woord nemen omtrent de agenda.
Ja, er staat er op de agenda een puntje. Nummer 5, bepalen intredeheld. Heb je dat misschien gezien, ja. Maar de achtergrond is het volgende. In de statuten van Midwest werd gezegd, als een gemeente later toetreedt, in Denterham is dat nu momenteel het geval, zal er moeten een intredeheld betaald worden. Nu, dat was niet bekend. Op het moment dat we hier de toetredingsbeslissing genomen hebben, was het bedrag van het intredeheld totaal niet bekend. Dat is maar een tweetal maanden terug is dat gekomen. Er was hier wat onvrede op de burelen, want dat was 11.000 euro ongeveer, dat men dat dus niet graag betaalde. Dat is ook niet voorzien en het was een nieuw gegeven. Ik heb op de vergadering van de burgemeesters dan gepleit, zeg, luister, ik begrijp ergens het standpunt dat er een intredegeld mag gevraagd worden, maar aangezien het bedrag niet bekend was op het moment dat wij in de gemeenteraad de beslissing namen, zou ik voorstellen van ook een beetje te milderen. En we hebben dat geprobeerd van de stok in twee te doen, maar dus de collega-burgemeesters willen daar niet van weten. Vandaar dat het standpunt van de raad gevraagd wordt, betalen wij die 11.000 of doen wij een tegenvoorstel? Dat is in feite de vraag die zich stelt. Ik weet niet wat dat jullie ook denken. Heb je daar een idee over? Of zeg je, dat kan mij niet schelen. Ja. Ja.
Ja. Well, als we het goed begrijpen, is er al een tegenvoorstel gedaan. Die is,
ik heb en dat is, een vergadering in Roeselaar, ja, inderdaad.
En dat is afgewezen.
En dan zeiden ze, ja, je moet onze berekeningswijze nemen, wat is 11.000. Ik had gezegd, of ja, met in samenspraak met de financiële directeur en dergelijke meer, hadden wij met de beleidsmedewerkers hadden wij een voorstel van 5.000 gedaan. Ja. Maar vandaag is men daar niet meer akkoord. Dus ik maak de boodschap over, ik ben de facteur.
Ja, we kunnen dat wel zeggen van ja, probeer nog een keer een andere bod te doen, maar dat gaat waarschijnlijk weinig zoden dan de dijk breekt.
Van moet we zeggen, we geven 7.500, ik weet niet, ja.
Ah ja, als we kunnen minder dan die 11.000 betalen, denk dat iedereen zijn standpunt hier aan tafel ligt.
Ja, het is mij eender. Het is kwestie dat er, de Hunter moet iets kunnen zeggen op de vergadering, wat dat de gemeenteraad gezegd heeft.
Ik wil gewoon nog misschien aan toevoegen. Konden we het op voorhand weten dat het dat bedrag ging zijn?
Nee, dat is juist. Nee, dat is juist de colère, of hoe moet ik het zeggen? Nee. Nee, dus, en de voorzitter heeft de laatste vergadering wel gezegd, met een mea culpa van de voorzitter, zei hij, omdat je het bedrag niet wist. Want ik zeg, ja, als ik je omgekeerd redeneer, konden ze op hetzelfde geld gezegd hebben, het is 25.000, zeg maar iets. Dus daar gaf hij een mea culpa toe, omdat we het bedrag niet wisten als het hier is voorgekomen. Ja. Ja.
Dus er moet toch nog iets van marge zijn. En als we nu nog een gezamenlijk voorstel vanuit de gemeenteraad doen, dan denk ik dat we misschien dat er wat meer slagkracht is
kunnen
om
dat
toch
proberen,
nog een aanpassing te boeken.
Kunnen dat proberen, ja. Goed, ja. Dus een unaniem voorstel vanuit de gemeenteraad. En hoeveel? 7,5 dan? Of zo? Goed, ja. We gaan het zo doen. Hij heeft de boodschap om dat over te brengen. De taak van die boodschap.
Eerst de rechter.
Wie keurt dit punt goed?
Mits.
Dus een unanieme goedkeuring. Punt 7, CREA Services, goedkeuren, agenda en vaststelling van het mandaat. Algemene vergadering van 16 juni 2026. Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 2 juni 2026 en hiervoor goedkeuring te verlenen. Koenraad de Grote zal onze gemeente vertegenwoordigen. Wie keurt dit goed? Dus unanieme goedkeuring. Punt 8. Woonmaatschappij Thuis West, gewone en buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2026. Goedkeuring, agenda en vaststelling van het mandaat. Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene en buitengewone algemene vergadering van 9 juni 2026. En hiervoor goedkeuring te verlenen, Bart de Keukleide zal onze gemeente vertegenwoordigen. Wie keurt dit goed? Unanieme goedkeuring. Punt 9. De lijn algemene vergadering van 26 mei 2026. Goedkeuring, agenda en vaststelling van het mandaat. Er wordt gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 26 mei 2026. En hiervoor goedkeuring te verlenen. Zowel Yves Lambrecht en plaatsvervanger Steenman zijn verhinderd en zullen verontschuldigd worden. Wie keurt dit goed? Unanieme goedkeuring. Punt 10. Toekenning van nominatieve subsidies, verzamelbesluit en vaststelling bevoegdheid. Voor het toekennen van nominatieve subsidies is een uitdrukkelijke en gemotiveerd raadsbesluit nodig. De nominatieve subsidies zijn gebundeld in één verzamelbesluit om de transparantie, rechtszekerheid en administratieve efficiëntie te verhogen. Deze zijn helder voor de beleidsperiode van 2026 tot 2031. Deze zijn te vinden in bijlagen. Wie keurt deze vaststelling goed? Of zijn er vragen? Unanieme goedkeuring. Punt 11. Goedkeuren beleidsplan intergemeentelijke samenwerking Jeugd Midwest 2027-2032. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Jeugd kunnen werkingssubsidie aanvragen. De Vlaamse regering kan deze om de 6 jaar toekennen. De IGS moet voldoen aan: je stimuleert samenwerking en netwerking tussen lokale besturen over het jeugdwerk en jeugdbeleid binnen jouw werkingsgebied. Je dient een beleidsplan in voor een periode van 6 jaar. Dit beleidsplan moet ingediend worden voor 1 juni 2026. Het voorstel van financiering is jaarlijkse Vlaamse subsidie van 18 cent per inwoner, cofinanciering van 18 cent per inwoner als onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan DVV Midwest. Beide zijn onderhevig aan indexering. In het financieel plan werd rekening gehouden met een jaarlijkse index van 1,4%. Als dit nu goedgekeurd wordt, volgt de goedkeuring door de Raad van Bestuur van DVV Midwest op 29 mei 2026. Zijn er hierover nog vragen? Ja, Joep.
Joke voor Focus 87. Ik denk dat er 5 mooie doelstellingen vooropgesteld zijn door Jeugd Miss West om onze jeugd en gemeenten te ondersteunen en hen een stapje vooruit te helpen. Maar ik had vooral een vraag bij de bundel van beleidsplan die voor ligt bij het puntje rond kansarmoede, de kansarmoede-index. Krijgen we daar een overzicht van verschillende gemeentes rond de kansarmoede-index? Maar onze gemeente staat daar niet tussen. Dus ik vroeg wat het cijfer op vandaag is op onze gemeente. De kansarmoede-index van Denterham.
Ga ik echt moeten navragen. Allee, het is een algemeen document vanuit de Midwest. Dus ja. Ik vermoed dat wij nu met de toetreding dat onze cijfers daar nog niet in opgenomen zijn. Dus, okay.
Nee, alle begrip dat door onze nieuwe kandidaat bij Midwest dat nog niet opgenomen is. Maar ik ben wel benieuwd, want het zit daar grote verschillen in. Roeselaar is bijvoorbeeld de kansarmoede-index 19,5, wat extreem hoog is. Maar als je dan kijkt, in Lichtervelde zitten we op een 1,2. Andere gemeentes heb je zo gemiddeld tussen de 6,5 en 5,1. En ik vroeg me af waar we Denterham daar kunnen in situeren. Dus het is een louter bijkomende vraag.
Oké.
Okay. Wie keurt dit punt goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 12, vaststelling van het lokaal samenwerkingsverband BOA. Er wordt gevraagd om de vaststelling lokaal samenwerkingsverband BOA als structureel samenwerkingsplatform in uitvoering van het BOA-decreet en het afsprakenkader voor de werking van het lokaal samenwerkingsverband goed te keuren. Ook wordt gevraagd om kennis te nemen van de samenstelling van het lokaal samenwerkingsverband zoals die tot stand kwam na de oproep en de eerste bijeenkomst op 26 februari 2026. En van de mogelijkheid tot verdere flexibele samenstelling afhankelijk van de noden en evoluties in het BOA-beleid van Denterham. Zijn er hierover vragen? Joke?
Ja. Het is heel fijn om te zien dat er een samenwerkingsverband wordt opgesteld om maximaal in te zetten om het BOA-verhaal zo breed mogelijk uit te dragen. Ik had enkele kleine praktische vraagjes daarbij. Bij artikel 2 gaat het over vertegenwoordigers en samenstelling. En ik vroeg me af als politieke fracties soms ook uitgenodigd kunnen worden om mee te luisteren naar de ontwikkelingen binnen het lokaal samenwerkingsverband. Bij artikel 3 vind ik die vrijblijvendheid nogal wat raar geformuleerd. Dus ik vroeg me af hoe dat tot stand gekomen is en wat het meest opportune is. Het gaat over de voorzitter en de secretaris binnen het LSV. Is de BOA-coördinator die gaat optreden of wordt het toch opgenomen door een lid? En dan vraag ik mij ook af, voorzitter en secretaris zijn op één vergadering, dat is niet zo efficiënt. Als je vergadering moet voorzetten en je moet ook verslag nemen. Dus ik vroeg mij af hoe het concreet gezien wordt en waarom het zo vrijblijvend geformuleerd werd in het samenwerkingsverband. En dan in het afsprakenkader mis ik misschien ook ergens een stukje de betrokkenheid binnen het systematisch evalueren van BOA. Er staat enkel dat er signalen en hiaten kunnen, dat er signalen kunnen zijn over hiaten en knelpunten. Maar over die systematische evaluatie denk ik dat het lokaal samenwerkingsverband ook wel eigenlijk een heel belangrijke en mooie rol daarin kan spelen. Dus ik vroeg mij af als zij daar ook gaan in betrokken worden en als het gewoon niet opgenomen is in het samenwerkingsverband of hoe dat jullie dit zien.
Een concreet antwoord op je vragen. Dus het LSV hebben we niet gezien als een officiële adviesraad. We hebben daar speciaal voor gekozen, een adviesraad die is nogal redelijk vastgebeiteld. Vandaar dat we ook geen nominatieve lijst hebben van leden van het LSV. Maar daar zitten eigenlijk vertegenwoordigers in, oudercomité's, schooldirecties, middenveldorganisaties, zelfs sportverenigingen zijn aanwezig daar, om toch wel een ruime mening te hebben van mensen die te maken hebben met opvang en buitenschoolse opvang te maken heeft. Dus wij willen volgens thema ook die samenstelling een stuk kunnen wijzigen. Wij willen mensen ook extra kunnen uitnodigen, specialisten, als het over bepaalde onderwerpen gaat, om die toe te voegen op de vergadering om op die manier de juiste feedback te krijgen. Sommige mensen zijn minder geneigd om in een adviesorgaan te stappen, omdat wij een heel aantal keer zullen samenkomen, maar sommige mensen zien wel zitten, als het over een specifiek thema gaat, om dan wel 2, 3, 4 keer uitgenodigd te worden en dan hun mening te komen geven, wat dat voor ons heel interessant is. De bedoeling is om de verslagen en alles wat dat besproken wordt in het LSV, om dat te rapporteren naar het college toe. Ze doen dat de politieke fracties op dat moment kunnen nagaan wat er daar op dat moment werd besproken. De vrijblijvendheid, voorzitter, secretaris. Wij hebben die openlijke vraag gesteld aan de mensen die zich permanent hebben aangegeven. Die vrijblijvendheid is er eigenlijk echt maar gekomen omdat wij niet weten wie zich zal kandidaat stellen voor welke functie. Het is zeker niet de bedoeling dat een personeelslid de beide functies op zich zal nemen op dat moment. Dus dat zal echt wel verdeeld worden over verschillende zaken, of verschillende mensen liever. En dat het LSV eigenlijk echt wel belangrijk is voor ons en dat die mening belangrijk is. Vandaar dat dit afsprakenkader er ook ligt. We willen niet zomaar hetgeen die van daaruit komt zomaar in de lucht gooien en naast ons neerleggen. En daardoor wordt er dit afsprakenkader gemaakt om de manier van samenwerken, de manier van communiceren, dus ook wel eigenlijk ook een stuk vast te leggen. Maar, en nog een keer, het is geen officiële adviesraad. We willen dat die flexibel is en dat die in beweging blijft.
En rond het puntje van evalueren?
Goed, het is inderdaad zo van, als er gerapporteerd wordt richting het college toe, dan zal dat inderdaad... het is niet zo vrijblijvend. Hè. Dus als mensen die daar een aantal goede ideeën hebben met het verslag richting het college gaan, zal dat effectief dus inderdaad opgenomen worden door onze diensten die inderdaad ook effectief daar vertegenwoordigd zijn. Mijn wens is dat we een voorzitter krijgen uit het middenveld en dat we inderdaad ons personeelslid, het secretariaat, kunnen laten opnemen die dan verder stappen kan ondernemen om wat daar besproken wordt, omdat met een rondvraag weliswaar ook naar andere diensten op onze gemeente zal komen, want er zal niet alleen over buitenschools gaan, zal ook over eventueel sportkampen enzovoort gaan, waar de andere gemeentediensten dan ook wel zullen in betrokken worden.
Ja, dank u.
Ook het punt van het vorige punt in kader van de cijfers voor kansarmoede. Zoals geklinkt op de link die meegestuurd is in het document kansarmoede, kunt je bij de provincie en cijfers kunt alle cijfers vinden van... wij staan niet inderdaad in het rapport.
Ik heb het 62 de pagina's tellende rapport zeer goed doorgenomen, maar ik heb op geen enkele link geklikt.
Nee,
dank.
Als je onder de link ziet, zie de cijfers en komt op de provincie en cijfers.
Dank u.
Goed. Wie keurt het punt goed? Wie onthoudt zich? 10 goedkeuringen, 9 onthoudingen. Punt 13. Erkenningskader buitenschoolse opvang en activiteiten voor het lokaal bestuur. Nee, lokaal bestuur Denterham. Er wordt gevraagd om het erkenningskader voor het BOA goed te keuren. Dit kader is afgestemd op de Vlaamse regelgeving en minimale kwaliteitsvoorwaarden en houdt rekening met de lokale context, noden en schaalgrootte van Denterham. Dit kader werd ook uitgewerkt bij een BOA-traject en in afstemming met het lokaal samenwerkingsverband. Dit samenwerkingsverband kwam reeds 2 maal samen en heeft een gunstig advies uitgebracht over de visie voor BOA en over het voorgelegde ontwerp van erkenningskader. Er zal gebruik gemaakt worden van de door de Vlaamse regering voorziene overgangstermijn en op 1 september 2026 zal worden overstapt naar het BOA-beleid. Zijn er nog vragen? Of Bart, nog toelichting?
Ja. Dus als gemeente kregen we de opdracht om een regio op te nemen rond buitenschoolse opvang en de activiteiten van 3 tot 12 jaar. Daarvoor is er een erkenningskader nodig. En wij hebben gezegd van wij willen op 1 september 26 starten met het BOA-verhaal in onze gemeente. En het erkenningskader zorgt ervoor dat wij kunnen beslissen van wie erkend wordt en wie niet erkend wordt om op die opvang en die activiteiten of daaraan deel te nemen. En wij legden bij de opmaak de nadruk op kwaliteit enerzijds, anderzijds ook op de opening van de opvang en van de activiteiten op zich. Als er zich dus organisaties aanbieden, initiatieven zich aanbieden, zullen zij getoetst worden aan het kader die nu voorligt en zal gekeken worden als dat inderdaad binnen de regels past die wij hebben opgesteld. Maar het BOA is geen stilstaand feit. Dat is iets die in beweging is. Bijvoorbeeld na opvang op school, wat komt er dan nog bij? Heel wat andere initiatieven, heel wat organisaties of zelfs heel wat diensten van onze gemeente zijn daarbij betrokken. Vandaar dat we ook op onze gemeente interne stuurgroep hebben opgemaakt met de verschillende diensten die eventueel bij BOA betrokken zijn. Dat is jeugddienst, sportdienst, cultuurdienst, evengoed het IBO, de speelpleinwerking, maar is ook het, bijvoorbeeld de bibliotheek, het archief, wordt betrokken in het hele, of de hele zaak rond het BOA-systeem. Maar ook zijdelings, muziekschool, bijvoorbeeld, ook de tekenacademie wordt betrokken en wordt gevraagd van wat hun initiatieven kunnen zijn. Langs de andere kant is een moeilijk punt, want enerzijds gaan wij de regierol hebben en anderzijds zijn wij ook organisator van de opvang en van initiatieven. En dan, ja, wij moeten enerzijds organiseren en anderzijds evalueren. En dat is natuurlijk een moeilijk punt en daar hebben wij al over nagedacht. En daar zijn wij nu op dit moment aan het werken. Dat is een kader voor handhaving en controle. Enerzijds op de gemeente zelf, die dat zijn wij op dit moment aan het ontwerpen. Langs de andere kant hebben wij ook wel wat hulp van Midwest. Niet alleen onze gemeente zit in die situatie tussen organisatie en controle of handhaving. Dat geluid kwam van meerdere gemeenten. En dan zijn wij binnen Midwest beginnen brainstormen. Zijn er daar mogelijkheden dat er op dat niveau eventueel een controle en handhaving kan georganiseerd worden? Pas op, dat zijn beginnende gesprekken. Staat zeker nog niet vast. Hè, maar omdat wij die tweede piste, dat die onzeker is, zijn wij sowieso op de gemeente bezig met het kader van controle en handhaving zelf ook te organiseren. Als piste 2 er niet komt, dan hebben wij zeker onze piste 1 om te vermijden en om eigenlijk een objectief oordeel te kunnen vormen naar handhaving en naar controle toe. Heel het systeem die voorligt, dat werd door het LSV, wat wij daarnet gehad hebben, positief beoordeeld. Dus alles wat iedereen die daar aanwezig was, scholen, directies, oudercomité's, sportbeweging enzovoort, die waren positief over het of het document die nu voorligt op dit moment.
Ja, Joke.
Ja, we zijn ons reeds al lang bewust van de zorg en de vragen rond opvang. Reeds op 17 april 2024 vroegen wij even naar de stress voor de zomer die vele ouders ervaren bij het reserveren van plaatjes in het IBO. Toen vroegen we ook al naar mogelijke oplossingen. Echter, tot onze verwondering kregen we toen te horen dat opvang geen kerntaak was van de gemeente. Maar blij dat er dus nu vanuit de overheid subsidies voorzien zijn om gemeentes toch de broodnodige aandacht te laten schenken aan buitenschoolse opvang en activiteiten en de gemeente daar dan ook een regierol te laten in opnemen. Rond het kader van BOA heb ik enkele vragen. Als ik de artikels en de kaders zo lees, zie ik vooral dat er enorm geschreven is richting IBO. Richting het IBO die er nu is. Een heel mooi initiatief waar dat de gemeente inderdaad zijn uiterste best voor doet. Dat mag wel degelijk gezegd worden. Maar is het een bewuste keuze om het erkenningskader ook daar specifiek op te schrijven? Ik zie bijvoorbeeld dat er een dagelijks aanbod moet zijn en dat er ook minimaal 200 uur moet voorzien worden. Dan denk ik ook eens aan de toekomst. Stel dat er in de toekomst mensen of verenigingen of organisaties ook willen breed hun schouders zetten onder buitenschoolse opvang en activiteiten en een stukje dat lokaal erkenningskader aanvragen, zie ik wel dat ze in het gedrang komen. Want ook heel specifiek staan in dat erkenningskader de start- en de einduren opgenomen, die heel duidelijk refereren naar ons eigen IBO. Maar ik denk dan van sommige naschoolse initiatieven die bijvoorbeeld enkel op woensdagnamiddag zouden zijn, maar die misschien ook wel aan vraag van bepaalde ouders zouden kunnen voldoen, die komen dan eigenlijk niet meer in aanmerking omdat dat erkenningskader wat smal geschreven is. We zetten ook in met op BOA, buitenschoolse opvang en activiteiten. Het stukje echter van activiteiten mis ik ook een klein beetje in het erkenningskader. Het kan zijn dat dat uiteraard grondig besproken is en zeker ook dieper uitgewerkt zal worden. Maar in het erkenningskader zie ik daar niet direct referenties toe. Dat periodiek evalueren hebt u daarnet al een duidelijke toelichting gegeven hoe het in zijn werk zal gaan. Waarvoor dank, want dat vond ik ook wel wat breed opgenomen. Periodiek evalueren, dat kan om de 5 jaar zijn, dat kan om het jaar zijn. Maar jullie zijn daar degelijk wel van op bewust. Dus dat vind ik zeer goed dat jullie daar ook al stappen in gezet worden. En dat inderdaad de opvolg vanuit de gemeente moet gebeuren, maar dat bij ons ook uiteraard de organisatie binnen de gemeente valt. Dus dat dat wel een nauw lijntje is. Dan vraag ik mij inderdaad af, als het jaarlijks nodig is, dat de BOA-coördinator daar die evaluaties ook in opneemt. Maar ook daar heb je al een stukje uitleg rondgegeven. Maar zeker ook een pluim voor het uitwerken van het kader.
Ik ga even terugkomen ook op wat je zegt van in het verleden, ik denk dat wij op de gemeente al enorm veel geïnvesteerd hebben. Dat zal jaarlijks meer dan 400.000 euro zijn die wij in het IBO zelf bijpassen, buiten de subsidies. Dus dat iets is die ons nauw aan het hart ligt, dat lijkt mij daar heel duidelijk gemaakt. En dan een aantal zaken waar je het over had. Klopt, wij hebben het erkenningskader vooral geschreven op naschoolsopvang. Niet noodzakelijk op het IBO van onszelf. Als er iemand privé-initiatief neemt, zoals wij er in het verleden gekend hebben, die iemand die 7, 8 kinderen gaat ophalen op school en die daar de opvang voor ziet voor en na schools woensdagnamiddag, die kan daar perfect in passen. Dat is zo. Maar het is inderdaad vooral geschreven richting de voor- en na schoolse opvang. Verenigingen, ja. Maar verenigingen die zien wij eerder in het segment die dan in het subsidiereglement van jeugd, sport, cultuur zal vallen. Daar moeten wij naar kijken. Dus een sportbeweging, een jeugdbeweging die iets extra's doet tijdens de week, die kan via een kanaal subsidiering daar in de toekomst misschien wel wat extra subsidies voor krijgen. Langs de andere kant is het ook zo dat in onze verschillende diensten wel gekeken wordt binnen de budgetten die zij ter beschikking krijgen om extra activiteiten te organiseren in het kader van het BOA. Dat kan zijn dat bijvoorbeeld een sportdienst sportlessen gaat geven na de uren op school. Dat kan zijn dat de BIEB bijvoorbeeld een leesuur organiseert of voorleesuur organiseert tijdens de uren van de opvang op de verschillende scholen. En jeugdbewegingen kunnen voor mijn part inderdaad een spel organiseren van 4 tot 5 tijdens de uren opvang, enzovoort, enzovoort. Maar die financiële middelen zijn over de verschillende diensten en sectoren verspreid binnen het begrotingsverhaal van onze gemeente. En die zijn inderdaad niet opgenomen in dit kader. Maar, nog een keer wat ik daarnet zei, vandaar dat we die stuurgroep hebben gemaakt met alle actoren, met alle diensten die regelmatig samenkomen om dat BOA helemaal concreet te maken, uit te schrijven en praktisch af te spreken welke activiteiten zullen doorgaan op welke momenten. En die financiering van die zaken, dat zit niet in het BOA-subsidie die wij zelf ontvangen. Dat zijn middelen die wij zelf nog een keer extra investeren als gemeente om het BOA helemaal uitgebreid en uit te dragen voor al onze kinderen.
Ja, misschien net dan die openingsuren. Ik denk dat dat wel een dealbreaker is voor bepaalde nieuwe spelers op de markt. Die zijn echt heel specifiek opgenomen. Het moet dan openen, het moet dan sluiten. Ik denk dat misschien bepaalde ouders wel wat later of wat op andere uren opvang nodig hebben. Dus ofwel moet je er een stukje minimaal van maken, ofwel een beetje aanpassen. Ik denk, mocht je daar nog een klein beetje mee zuiveren, dat het niet echt ja, Ibo geschreven is. Maar het is een kleine suggestie.
Ja. Goed, we gaan het meenemen. Net zoals bij het LSV is dit een dynamisch gegeven. Dat zal regelmatig hier, als dat nodig is, met de nieuwe versie op de raad komen, omdat wij inderdaad bepaalde zaken horen voelen en dat wij ons inderdaad gaan aanpassen volgens noden en opmerkingen dat wij krijgen. Want het is ook allemaal nieuw, niet alleen voor ons, maar ook op andere gemeenten. Dus vooraf kunnen we niet warm water allemaal weten en uitvinden. Dus vandaar de stuurgroep, vandaar het LSV, vandaar het LOC, die met het systeem bezig is en die ons wel de raad zal geven waar er eventueel bijsturing nodig is.
Wie keurt het voorliggend erkenningskader goed? Wie onthoudt zich? 10 goedkeuringen, 9 onthoudingen. Punt 14, kennisgeving, aanpassingen, recyclageparkreglement. De grootste aanpassing is de kostprijs van houthakseling die van 4 naar 8 euro per kubiek gaat. De mogelijkheid om doornappel aan te bieden aan de aanbiedingskost van restafval die verhoogd wordt, omdat er waargenomen werd dat de aangebrachte zakken door sommen veel hoger waren dan de 15 kilo per 60 liter zak die vroeger toegestaan werd bij de ophaling aan huis via zakken. Er zat al een uitschieter bij waarvan 38 kilo in het 60 liter zak zat. Dus daarmee zijn ze begonnen met de afvalzakken te wegen. Dit is een kennisname. Punt 15, rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact. Er wordt een bekrachtiging gevraagd voor de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van 27 maart 2026, omdat de deadline voor de rapportering vastgelegd werd op 1 mei 2026. Schepen Charlotte zal nog een toelichting geven.
Ja. Ja, goedenavond. Sinds we in 2021 het Lokaal Energie- en Klimaatpact, het LEKP 1.0, en het burgemeestersconvenant hebben ondertekend, komen dus hier jaarlijks samen om te rapporteren over ons klimaatbeleid, zowel inhoudelijk als financieel. Dit rapport is niet zomaar een formaliteit. Het vormt de basis voor de uitbetaling van onze subsidies via het agentschap Binnenlands Bestuur. Maar ik wil vanavond beginnen met een nuchtere en transparante vaststelling. De contouren van het lokale klimaatbeleid in Vlaanderen wijzigen ingrijpend. Waar onze subsidies de voorbije jaren stevast rond de 30.000 euro per jaar lagen, bedraagt de tussenkomst voor dit jaar nog slechts 10.920 euro. Dit is een handstuk minder. Meer nog, voor de komende jaren heeft de Vlaamse regering de specifieke LEKP-financiering volledig geschrapt. Het LEKP-decreet wordt op 1 januari 2027 definitief opgeheven en het officiële LEKP-portaal sluit zelfs al op 1 september van dit jaar. Al zullen we in 2027 nog de allerlaatste keer rapporteren over de beslissing van de middelen van dit jaar. Daarnaast stapt Vlaanderen over op een nieuw Vlaams dialoogplatform rond energie en klimaat, dat in de loop van dit jaar wordt opgestart. De filosofie hierachter is duidelijk. Steden en gemeenten moeten hun lokaal het klimaatbeleid voortaan zelf invullen, vanuit hun eigen lokale context en met meer lokale autonomie. Betekent dat doelstellingen verdwijnen? Nee, absoluut niet. Hoewel de formele LEKP-doelen op termijn wegvallen, blijven de verplichtingen rond het Vlaams Energie- en Klimaatpact, besparingsdoelen, hemelwaterverordening en de verlading van de openbare verlichting onverminderd van kracht. Al deze data moeten we ook nauwgezet blijven registreren in Terra, de digitale databank van de Vlaamse overheid. De subsidies vallen dus weg, maar de ambitie van Denterham blijft onverminderd overeind. Op het terrein blijven we doorwerken aan een duurzame en klimaatrobuuste toekomst. En we doen dat via 4 tastbare werven: energie, waterbeheer, vergroening en mobiliteit. We beginnen met de eerste werf energie. Als we kijken naar de verlading van onze openbare verlichting, dan boeken we fantastische resultaten. Intussen is bijna 80% van de openbare verlichting in Denterham verlet. Daarmee scoren we boven het gemiddelde van het Vlaams gewest. En netbeheerder Fluvius zit perfect op schema om dit tegen eind 2028 volledig af te ronden. Ook onze burgers worden in deze werf betrokken. Na de komst van het mobiele energiehuis van de WVI vorig jaar, waarbij ze antwoorden kregen op al hun energievragen, zetten we dit najaar een stapje verder. We starten met een gerichte wijkrenovatie in Markegem. Een renovatieadviseur van de WVI zal onze burgers daar warm maken om energiebesparend te renoveren. Onze tweede werf, vergroening en biodiversiteit. Onze gemeente ademt groener dankzij heel gerichte plantacties. De afgelopen periode hebben we bomen en hagen geplant. Ook de biodiversiteit krijgt een boost. Er zijn nieuwe natuurparken met bloembollen gecreëerd, onder andere ter hoogte van Hondius en op de begraafplaats in Denterham. De kinderopvang in Wakken kreeg een prachtig groendak. De derde werf, waterbeheer en ontharding. We wapenen onze gemeente resoluut tegen extreme weersomstandigheden door verharde oppervlakten te verminderen en de infiltratie van hemelwater te verbeteren. Een sprekend voorbeeld hiervan is de ontharding van de site Bizar. Waar vroeger een café stond, hebben we de oude constructie afgebroken en de dorpskern letterlijk ademruimte gegeven door er een prachtige, bijenvriendelijk natuurplek van te maken. Ten slotte is er de vierde werf, duurzame mobiliteit. Als we kijken naar deelwagens en laadpalen, dan zit het gebruik in Denterham duidelijk in een stijgende lijn. Intussen beschikken we over 4 deelwagens, waarvan de vierde een prachtig initiatief is van een burger die zijn eigen wagen deelt. Daarnaast komen er continu semi-publieke laadpunten bij, onder andere in onze KMO-zones en aan het woonzorgcentrum in Denterham. Voor de publieke laadpalen werd eind maart een nieuwe concessie opengesteld. De voorziene plaatsen worden terug aangevraagd in onze gemeente, maar het is niet zeker of ze allemaal weerhouden zullen worden. Wat betreft het fietsverkeer, we hebben de fietslease succesvol uitgebreid naar ons onderwijzend personeel. Bovendien was de passage van de testcaravaan eind juni vorig jaar ook een schot in de roos. Onze burgers konden 2 weken lang gratis testritten maken met e-bikes, bakfietsen en speedpedelecs. En natuurlijk zijn er dan de investeringen in fietspaden. We investeren verder in veilige fietsinfrastructuur. Hoewel het gerealiseerde fietspad van de Rivaweg, goed voor bijna 2 kilometer, nog niet in deze cijfers is opgenomen, kijken we al vooruit naar de nakende start van de werken in de Mullebeke Steenweg, waar we nog eens zo'n 3 kilometer aan nieuwe fietspaden gaan aanleggen. Ik wil nog meegeven dat onze werkelijke klimaatinspanningen op het terrein nog een stuk groter zijn dan wat dit officiële rapport doet vermoeden. Sommige databanken, zoals die van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, het VECA, hinken achterop met hun updates. Dat kon je zien in dit rapport. Daarnaast zien we dat veel van onze burgers prachtige private inspanningen leveren, maar deze nog weinig registreren op het groen-blauw pijl, waardoor een groot deel onder de radar blijft. Het wegvallen van de Vlaamse subsidies is een financiële realiteit, maar het remt onze dynamiek niet. Denterham blijft koers zetten richting een duurzame en klimaatrobuuste toekomst. Soms met kleine stappen en soms met grote sprongen, maar altijd samen met onze burgers. Dank u voor uw aandacht.
Zijn er nog vragen? Ja, Simon.
Ik zie inderdaad in het rapport, en ja, we zien het op de weg ook, die 4 deelwagens die rondrijden. Je zegt, er zijn daar cijfers van. Hebben we daar een idee van hoeveel mensen dat er die wagens gebruiken? Hoeveel kilometers dat er daar al mee gedaan zijn? Gewoon om een keer voeling te krijgen met...
We hebben dat opgevraagd bij Close to You, begin van de maand. Er zijn zeker 30 unieke bestuurders over de drie deelwagens. De vierde is van een privépersoon, dat weet ik niet. Er zijn al minimum 180 ritten gedaan. En samen hebben zij bijna 9000 kilometer gereden. Zeker die nieuwe in Wakken is nu echt aan de opmars bezig. Ja.
Ja. En is er een mogelijkheid of zo om bij die mensen feedback te vragen? Of dat ze tevreden zijn? Het kan zijn dat er eenmalige gebruikers zijn die eigenlijk niet tevreden zijn. Dus niet meer...
Ik ken een drietal mensen die ze courant gebruiken en ze zijn daar heel tevreden over.
Een vlot systeem.
Ja, ja. Makkelijk systeem met een telefoon de deur openen en vertrekken. Ja. Ja.
Oké, okay. Ja. Dankjewel. En dan nog even over de laadpunten. Dus als we dat vergelijken met naburige omgeving, gemeentes, zien we toch dat we daar toch een heel stukje minder, zeker publieke laadpunten aanbieden, vergeleken met de gemeente. Met andere gemeentes is dat eigenlijk een standpunt van ons. Dus dat is omdat er technische belemmeringen zijn, omdat er budgetair andere keuzes gemaakt worden.
Dat lag aan het raamcontract, ik vind het, ja.
Nee, duidelijk niet, want er zijn heel wat punten verzameld, of voorgesteld zelfs. Maar het raamcontract van de Vlaamse regering was in 2024 beëindigd. Het is nog wat uitrol geweest, maar in feite heeft het de hele tijd geduurd tot het nieuwe raamcontract aanwezig was. Het nieuwe raamcontract staat sinds vorige maand terug actief. En dezelfde punten worden aangegeven als dus uiteindelijk de visie om laadpunten te gaan verdelen. En ook op de nieuwe sites die we hebben bij aankoop in het centrum in Wakken zijn mee opgenomen. En we hopen dat we zoveel mogelijk van die punten kunnen als het gaan installeren. Maar telkens wordt er gekeken ook wat is de densiteit, wat is de mogelijkheid van bereik en dergelijke. Dus we hebben...
Ja, maar dat is momenteel nog niet echt iets concreet. En de bye-bye.
Jawel,
het is concreet. Afwachten of dat ze weer houden worden of niet.
De Tuurlijk. Locaties staan vermeld in het verslag. Ja. Waar dat we willen laadpunten plaatsen. Okay. Ja, dat zit erin en uit. Ja. De PowerPoint, ja.
Duidelijk gekozen voor zoveel mogelijk verspreiding om een zo breed mogelijk publiek te gaan bereiken. Niet enkel het centrum, maar ook de buitenzijde. Ja. En hopelijk, maar de vorige aanbieder Total gaf aan dat er ook wel wordt gecheckt hoeveel mogelijke klanten zij hebben. Want het gaat om transserieuze investeringen. Ze hebben geprobeerd een spreidingsplan te maken. Ja. Maar we hopen dat dit met de nieuwe raamcontract, dat daar wel misschien wat meer flexibiliteit zit.
Ja, oké. Okay. Dankjewel.
Wie keurt deze bekrachtiging goed? Unanieme goedkeuring. Punt 16. IVO, buitengewone algemene vergadering van 18 mei 2026. Goedkeuring, agenda en vaststelling van mandaat, bekrachtiging. Er werd gevraagd om kennis te nemen van de agenda van de algemene vergadering van 18 mei 2026. En hiervoor goedkeuring te verlenen. Rita Del Motte heeft deze taak op zich genomen. Nu wordt een bekrachtiging gevraagd voor de beslissing van het college van burgemeester en schepen van 17 april 2026, omdat de buitengewone algemene vergadering plaatsvond voor de gemeenteraad van deze avond. Wie keurt dit goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 17. Vaststaan algemeen kader, selectieprocedure directeur, gemeentelijke basisschool, de wegwijzer. Er wordt gevraagd om het algemeen selectiekader voor het ambt van de directeur GBS de wegwijzer vast te stellen, wat je in bijlage kan vinden. Zijn er hierover vragen? Ja, Joke.
Ja, ik heb hierover een aantal vragen. In het verleden werden er bij de vorige GBS selectieprocedure, schriftelijke proeven uitgeschreven, een assessment en ook mondelingenproeven en daarnaast een diepte-interview. Nu zien wij enkel nog het diepte-interview staan en we vroegen ons af hoe dat komt dat de procedure een andere invulling krijgt dan bij het aanstelling van de directeur van de veldschool destijds. Want een directeur is een hart voor de school en ook hard nodig. En om hier dan ook een goede selectie en een betrouwbare screening in te kunnen maken, zou dat bij ons bij voorkeur uit meer bestaan dan enkel een diepte-interview. En we zijn ervan overtuigd dat met de sterke kandidaten die we hebben, daar alle vertrouwen in hebben, dat een objectieve procedure er ook zou kunnen aanstellen.
Goed.
Ik dacht dat er meer dan één vraag in komt, sorry. De wijziging is een beetje gekomen, een algemene idee van onze personeelsdienst uit. Het schriftelijk wordt sinds de periode corona vooral van thuis uit gevraagd bij de meeste procedures. En daar hebben wij absoluut geen enkele controle meer over. Wordt die dan door de kandidaat zelf opgemaakt? Of laat die de schriftelijke proef door iemand anders in te vullen? Vandaar dat wij gekozen hebben voor dat diepteinterview, wat dat niet wegneemt, dat de examencommissie, degene die nog moet samengesteld worden, perfecte mogelijkheid heeft om bijvoorbeeld een case voor te leggen waar de kandidaten die naar hier komen, hier ter plaatse dan een half uur of een uur de tijd krijgen om daar een voorbereiding rond te maken, om die case dan bijvoorbeeld te verdedigen tijdens hun interview. Maar dat zou compleet aan de examinatoren overgelaten worden. Dus, maar die mensen moeten, of die commissie moet nog samengesteld worden.
Ja, bij de samenstelling van de examencommissie zag ik dat het college van burgemeester en schepenen uit de jury zal bestaan en slechts één deskundige extern expert. Of heb ik dat helemaal verkeerd gelezen?
Dat hebt u helemaal verkeerd begrepen, want het is nog nooit geweest dat iemand van het college in een examenjury zetelt. Het is wel het college die de jury vaststelt, dat klopt, maar wij zitten daar niet in. In het verleden, voor onze directeurs, kijken wij naar OVSG bijvoorbeeld, naar de pedagogische coaches daar, die de provincie hier, zelfs de directeuren binnen de scholengemeenschap worden niet aangesproken, omdat die moeten achteraf samenwerken met de kandidaat die dan directeur wordt achteraf. Dus wij hebben in het verleden zelfs net overschrijdend gewerkt en werden zelfs coördinerende directeurs van het katholiek onderwijs ingeschakeld om in de examenjury te zitten. Maar totaal niet de bedoeling om iemand van het college daarin te plaatsen.
Is dat voldoende, Joke?
Ja, dank u.
Wie keurt dat goed? Dat is een anonieme goedkeuring. Punt 18. Goedkeuren jaarrekening 2025 en meerjarenplanning 2026-2031 interlokale vereniging Stedelijke Kunstacademie Tielt. Zowel de jaarrekening 2025 en de meerjarenplanning 2026-2031 kan je in bijlage vinden. Zijn er hierover nog vragen? Wie keurt dit goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 19. Elektriciteitscabine Brouwerijstraat. Verkoop onroerend goed voor het plaatsen van een extra elektriciteitscabine Fluvius. Akkoord, schattingsverslag en onderhandse verkoopsovereenkomst. Wordt een akkoord van het schattingsverslag gevraagd voor het plaatsen van een elektriciteitscabine op de parking voor de sporthal in Markegem? Men spreekt over een bedrag van €2.850. Zijn er hierover vragen? Wie keurt dit goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Punt 20. Kennisname van het gemeentelijk nood- en interventieplan. Elke lokale overheid in België is verplicht om een gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan te hebben. Dit plan van de gemeente Denterham werd herwerkt en geactualiseerd. Dit werd goedgekeurd door de gemeentelijke veiligheidscel en de gouverneur van West-Vlaanderen. Dit is een kennisname. Punt 21. Annick, zeg maar.
Ja, ik had eigenlijk in het kader daarvan een vraagje. Want het is inderdaad belangrijk dat plan er is. Ik vroeg mij af, in het kader van moderne noodplanning hebben we meer en meer die cyberdreigingen. Is er hier in Denterham een concreet scenario al waarover werd nagedacht als er een keer een uitval is van de gemeentelijke IT-systemen en welke backup dat er dan is naar eigenlijk de essentiële dienstverlening? Is dat iets dat op tafel ligt of zal eens gelegd worden? Want ik denk dat het toch iets concreets is waar we toch rekening moeten mee houden.
De IT is natuurlijk geen, wel, het Ganiep in en het IT-verhaal, cyber, lokaal, is natuurlijk al een groot verschil. Mm-hmm. Maar we hebben inderdaad een eigen IT en externe consultant die inderdaad ook al heel ervaren is. En uiteindelijk, als je bekijkt hoeveel attacks dat we per dag hebben op ons systeem, zijn we er al van bewust. Natuurlijk, als er een bovenlokale dreiging komt, zoals dat sommige steden al hebben zich op beroept, zal er waarschijnlijk ook met een bovenlokale vereniging of bedrijf moeten in support komen. Dat is een feit. Maar uiteindelijk, wij zijn wel door onze externe IT-consultant, die toch senior is op dat vlak, wel heel goed begeleid.
En natuurlijk, bestaat er daar een noodplan van als zoiets gebeurt, wie dat jullie moeten contacteren bovenlokaal?
Dat wordt dan door de Vlaamse regering wordt dat ondersteund. In de zin van, oké, er zijn een aantal bedrijven die dat doen, maar hoofdzakelijk. Een strategisch plan om te zeggen van, kijk, opschaling, zoals in het GANIP, is er niet aanwezig.
Ja. Maar goed, het is dan misschien nuttig om daar een keer op...
Maar er wordt over zo'n zaken wordt er wel nagedacht, omdat ook onze externe consultant over verschillende gemeenten... bij verschillende gemeenten die in feite op dat vlak wel de nodige expertise heeft.
Ja, oké. En nog een tweede vraagje... maar ik begreep het niet helemaal. Dit noodplan wordt later aan ons meegedeeld omdat het was opgeladen op een systeem die niet kon meegedeeld worden of zo aan de raadsleden. Heb ik dat goed begrepen? Het was een rare uitleg die er volgens mij in stond waarom dat het nu op de gemeenteraad komt. Maar goed, verder denkende, als het al moeilijk is om dit plan aan ons mee te delen, de dag dat er een noodsituatie is en bijvoorbeeld heel die digitale communicatiekanalen vallen uit, is er dan al nagedacht hoe dat eigenlijk de communicatie naar de inwoners gebeurt?
Wel, dat is een hele strategie hoe dat je omgaat met een noodinterventie of met een noodplanning en hoe dat je communicatief omgaat met je inwoners. Dat staat er niet.
En hoe is dat dan concreet als...
Dan wordt er een communicatie... Dat is een opschaling. Dus wordt, die verschillende niveaus komen. Niveau 1, politie, brandweer en dergelijke. Dus uiteindelijk, hoe het niveau komt... Dan eerst is het een lokaal niveau, dan is het een provinciaal niveau... En dan is het een Vlaams niveau. En uiteindelijk, als het nodig is, wordt er een communicatiecel hier geopend. En dan moet er telefonie voorzien worden... Dus noods, de politie die erbij komt, als er geen telefonie meer is, moet voor die via radiocommunicatie gezorgd worden en dergelijke. Ja, dat is in feite een plan die heerst voor de hele Midwestregio. Vandaar dat er ook op Midwestniveau op dat vlak wordt samengewerkt. Maar dat is een opschaling van een compleet plan.
Oké.
Daarvoor dienen ook die test,
Ik denk dat het inderdaad is, een plan hebben en ook weten wat erin staat. Ja, want inderdaad dat zover is, moet er onmiddellijk kunnen geageerd worden.
Zegt nooit, het gebeurt nooit.
Ja. Ah, nee, zeker niet. Goed. Dank u wel voor de toelichting.
Dit was een kennisname. Dus kunnen we nu overgaan naar punt 21. Goedkeuring, verwerving, onroerende goederen voor het realiseren van fietspaden N305, de Mullebeke-Steenweg. Voor de aanleg van de fietspaden langs de Mullebeke-Steenweg wordt er overgaan tot de aankoop van verschillende percelen, of toch een deel ervan. In totaal gaat het over 14 stukken van 14 tot 995 vierkante meter... en een vergoeding van een pachtuitwinning. In totaal gaat het over een bedrag van €78.550. Zijn er hierover vragen? Wie keurt deze voorgelegde verkoopbeloftes goed? Dat is een anonieme goedkeuring. Ik anoniem zit. Het is unanieme goedkeuring dus. Punt 22. Goedkeuring optimalisatie subsidiereglement sportverenigingen. Het huidige subsidiereglement werd goedgekeurd en in gebruik genomen eind december 2025. Hieraan moet nu een kleine aanpassing gebeuren ter ondersteuning van grotere sportclubs met hogere kosten van infrastructuur, trainers en materiaal. Zijn er hierover vragen? Wie keurt het nieuwe subsidiereglement goed? Dat is een unanieme goedkeuring. Nu is het een punt van een klacht die ingediend is bij het AWW tegen het lokaal bestuur in zaken het besluit van 19 november 2025 van de gemeenteraad. Maar dat is een besloten zitting. Maar het eerste variapunt is ook over personeel en zal ook een besloten zitting zijn. Het tweede variapunt mag je terug naar binnen komen. Oké, dan kunnen we verder gaan bij de variapunten in openbare zitting. Het tweede variapunt die binnengekomen was over verkeersveilige, ruime schoolomgevingen. Ja.
alsjeblieft.
Ja, ik ben hier nog een keer om te vragen hoe dat zit met de borden, hoe dat zit met de rest van de plannen dat ik nog gevraagd had om een keer te bekijken. Als er al stappen genomen zijn met AWV of als je daar al informatie over had of zijn er al vergaderingen rond geweest, dat je er wel iets meer mee. Want we zijn bijna juni, eind juni, de school is bijna gedaan, dus ik hoop wel in september dat iedereen veilig naar school gaat kunnen gaan met veel zebrapaden en een veilige plaats erover te steken. Maar waar dat nodig is, ik zie je al lang, Gunter, maar het is toch wel nodig dat de kinderen veilig naar school kunnen gaan. Maar ik bedoel, ja, waar het nodig is. De punten waar ik ze gevraagd heb, waren allemaal punten waar je ook al zei van het is nodig. Dat je toch de vorige keer toch wel aanhaalt. Dus, ja, ik hoop dus dat ik iets krijg van antwoord dat positief is.
Om met een micro werd, hoe dat hier is.
Ja, perfect.
Ja, inderdaad. U heeft het waarschijnlijk in eerste instantie over de Hekkenstraat.
Onder andere, ja.
Ja, ja, bijvoorbeeld, ja.
Ja.
We hebben die bezorgdheden natuurlijk meegenomen. Ik heb dat ook gezegd, dat we dat ook de politieoverleg besproken hebben.
Mm-hmm.
Nu, van die zebrapaden moet ik zeggen dat de politie daar eigenlijk bij de zone 30 niet echt voorstander van is om nog zebrapaden aan te brengen, omdat dat soms een verkeerd gevoel van veiligheid geeft naar de wandelaar en dergelijke meer toe. Maar je kunt dat dan wel doen, dat is geen
ja.
Dus we hebben dan op 17.4 hebben wij goedkeuring gegeven aan het aanvullend politiereglement voor de zone 30 in de Hekkenstraat. Maar ik kan u zeggen, Rita, dat dat dan nog naar MOW moet, die daar zijn goedkeuring moet voor geven. En dat kan wel een tijdje duren.
Mm-hmm.
Welkom in de wereld van de administratie. Vandaar dat dat ook altijd zijn tijd nodig heeft.
Mm-hmm.
Wat betrekking heeft over die zebrapaden die waarschijnlijk van AWV bedoelt.
Mm-hmm.
Hekkenstraat is natuurlijk een gemeenteweg. Daarom hebben wij proberen van zo zelf rap mogelijk te schakelen. Dat duurt dan nog zijn tijd. AWV is... We hebben dat vroeger al, we hebben dat toen ook gezegd. Er is al een keer de vraag geweest in de buurt van de woning van de burgemeester waarschijnlijk voor daar een site van Mivaldi om daar een zebrapad te krijgen. Maar is daar ook een beetje hetzelfde, niet echt voorstander van. Ik heb dat al in februari nog een keer herhaald. Ondertussen zijn er ook nog een aantal zaken bijgekomen, Greta. En ik heb nu op 13.5 heeft vanuit de technische dienst hier nog een keer concreet naar AWV dat we een keer moeten samenzetten om een aantal zaken af te kloppen. Kan het? Goed. Kan het niet? Ja, oké. Dan, dan kan het iemand dat weten, tenminste wel. Dus alle opmerkingen die jullie toen gemaakt hebben, werden aan hun bezocht. Ik heb ook bijna maandelijks contact met AWV, ook voor andere zaken die erbij komen, nieuwe zaken.
Uh-huh.
Bijvoorbeeld een van de resultaten die ik daarin kunnen boeken heb, is het kruispunten van Danklaarstraat en Tieltseweg, waar we enorme toevloed hebben van schoolgaande jeugd, naar Tielt vooral, en ook naar de veldschool. Om daar van de voorrangsregel om te zetten naar een stopregeling.
Mm.
Nu, dat verloopt ook niet allemaal op 1, 2, 3, zeg, Rita, kan u dat ook al voorstellen. Dus zoals ik al zei, op 13.5 is er dan een uitnodiging verstuurd naar AWV. Ik heb daar nog geen resultaat op gekregen, maar ik ga dat wel kort blijven opvolgen, want we moeten een keer duidelijkheid hebben, onder andere over die zaken, maar ook over andere nog.
Ja.
Dus ik blijf het opvolgen. Ik ga zeker volgende week nog een keer rechtstreeks bellen.
Ja.
Nog een keer.
Mag ik nog een keer wat?
Ja, maar ik weet het. Maar, ik zeg het, welkom in de administratiewereld, jongens. Het is onvoorstelbaar.
Ja. Alleen eruit, ja. Oké, dank u.
Ja.
Goed, dan kunnen we bij deze de gemeenteraad afsluiten.